hartelijk welkom aan de mensen die op een later tijdstip misschien de dienst meeluisteren via het internet. In bijzonder en welkom aan onze organist Broeder Hoek en aan onze voorganger André. André Howard zal vanochtend een preek voorlezen. Daar ben ik even het thema van de preek kwijt, maar dat zal André straks zelf vertellen. Verder hebben wij geen verdere mededelingen. Wij willen graag beginnen met het lied uit Evangelisch Liedboek 147. En ik wens u allemaal gezegend.
Thank you. spelen, samen zijn, samen eten. Het is gelukkig niet allemaal narigheid wat er gebeurt. Het leven is erg mooi, kijk maar om je heen. We willen vragen, Heer, wees bij ons. Amen.
Thank you.
geest van Jezus liet het hun niet toe. En toen zij Mysie voorbij waren, kwamen zij Troas. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonische man, die hem toeriep. Steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om in het evangelie te verkondigen. En van Troas afgevaren, koersten wij rechtsop Samothrace aan en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Philippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad. En op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en aan huis, nodigde zij ons, zeggende, indien gij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. Tot zover. We gaan nu over tot het zingen, gezang 304, verse 1 en 3. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Zelf heb ik van een predikant uit Oudorp, dat is dominee Kant, thema, steek over naar Macedonië en help ons. Een stukje tekst uit de Bijbel, Handelingen 16, wat we net gelezen hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De manier waarop mensen in de aanraking komen met het evangelie van Jezus, en de manier waarop mensen gaan geloven, is en blijft toch een heel wonderlijk iets. Het is een mysterie waar je nooit helemaal grip op krijgt. Wij denken over het evangelie van Jezus wel eens heel simpel en rechtlijnig. Zo van, het evangelie van Jezus, veel ingewikkelder. Geraakt worden door de boodschap, het evangelie waardoor je uiteindelijk tot geloof komt, is iets wonderlijks. Het is als met verliefd worden. Ook dat is een mysterie dat eigenlijk niet te verklaren is. Waarom word je wel die ene vrouw verliefd en ga je van haar houden en niet op al die anderen? Ik vind het altijd weer een geweldig wonder om te zien hoe ook geloven, hoe veranderingsprocessen in een mensenleven zich voltrekken. Een wonder van Gods Heilige Geest, geweldig om daar oog voor te krijgen. Hoe komt het toch dat iemand soms jarenlang niks van het geloof wil weten, geen enkele interesse heeft in de kerk, en dan op een gegeven moment ontstaat er gewoon een verandering? Een mens verandert, gaat bidden, gaat naar de kerk, komt tot geloof en geeft zichzelf helemaal over aan God. Jarenlang heb je als ouders gebeden voor je kind en het voelde alsof God niet luisterde en alsof bidden niks helpt. En dan zomaar ineens zie je een mens veranderen. Het hart van steen, afgesloten voor God, brokkelt af en wordt week en maakt toegang voor de geest van God. Of misschien is het wel andersom. Gods geest breekt de stenen af en maakt iemand van binnen open en toegankelijk. Laten we eens kijken hoe dat bij Paulus ging. Tijdens een tweede zendingreis door het gebied dat wij nu Turkije noemen, wilde hij naar de landstreek Azië om daar het evangelie te verkondigen. Dat was dus zijn reisplan. Maar staat er dan: de Heilige Geest verhinderde hem het woord in Azië te spreken. Wat gebeurt hier eigenlijk, gemeente? Paulus is een diepgelovig man en heeft een intens gebedsleven met God. En is ervan overtuigd dat hij die reis moet maken voor het evangelie. Hij zal goede redenen hebben gehad om naar de mensen in Azië te gaan. En toch wordt hij door Gods Heilige Geest tegengehouden. Dan naar de Bithynië. Maar ook daarvan staat dat de geest van Jezus het hem niet toeliet. Wat gebeurt hier nou? Je kunt je afvragen waarom God Paulus tegenhoudt. Later blijkt dan dat God andere plannen heeft met Paulus. Hij moet namelijk overvaren naar Macedonië. Komt dat nou omdat al die mensen in Macedonië ineens open zijn voor het evangelie? Of komt het omdat de mensen in Azië en Bithynië zichzelf hebben afgesloten? Dat is een vraag die ik eerlijk gezegd niet kan beantwoorden. Dat is Gods agenda en daar komen wij nooit helemaal achter. Maar een veel belangrijker vraag is: hoe kwam Paulus er nu achter dat God een andere weg wilde gaan? Hoe kon Paulus nu merken dat de geest van Jezus hem tegenhield? Heeft u het ook wel eens dat je het gevoel hebt dat God je tegenhoudt? Ik geloof dat het gebed hier een ongelooflijk belangrijke rol speelt. Als je dagelijks persoonlijk gebidt tot God en je neemt de tijd voor je contact en verbondenheid met God in gebeden, dan leef je zo dicht bij God dat je ook meer van hem merkt en ervaart. Dan mag je geloven dat hij je leidt, ook in je gedachten en beslissingen. En dat hij je corrigeert als het nodig is. Maar dat vraagt wel een diepe openheid naar God toe. In de tijd en de rust nemen voor gebed. Dat is niet altijd makkelijk. Als Paulus dan in Troas is en het is nacht, dan wordt alles wat er gebeurde ineens duidelijk. In een gezicht ziet hij een Macedonische man die hem toeriep: steek over naar Macedonië en help ons. Troas, dat ligt aan de westkust van Turkije, 20 kilometer ten zuiden van de ruïnes van het beroemde Troje. En als je daar op het strand staat, dan zie je in de verte aan de horizon de Griekse eilanden al liggen. En achter die eilanden ligt dan het vasteland van Macedonië en Griekenland. Nu wordt het duidelijk. Het is Gods bedoeling dat Paulus oversteekt naar Macedonië. Naar Europa. Er ligt een opdracht voor Paulus om in Europa het evangelie van Jezus te verkondigen. God had die andere streken gesloten voor Paulus, omdat hij Paulus naar Europa wilde sturen. Dat is een heel bijzonder want door deze beslissing van God is het evangelie eeuwen later ook bij ons in Nederland gekomen. Dankzij dit gezicht dat Paulus in de nacht heeft gezien, hebben wij uiteindelijk de Heer Jezus mogen leren kennen als onze verlosser en onze redder. Wat is een liefde van God? Wat een liefde! nou gekomen, gemeente? Lag het aan de openheid voor het evangelie bij de mensen in Macedonië? Of lag het aan de geslotenheid van die mensen in Azië en Bithynië? Of is het enkel Gods agenda, Gods tijdskalender, waarin hij de harten van mensen kan sluiten en kan openen? Ik vind het riskant om hier een zwart-wit antwoord op te geven. Kijk eens terug naar je eigen leven. Kijk eens naar de periode waarin je zelf misschien weinig of niet naar de kerk ging, waarin je weinig of nooit de tijd nam om te bidden. Periodes waarin andere dingen van het leven belangrijker waren dan God. En nu, er zijn dingen veranderd in je leven misschien. Je geloofsleven is misschien tot groei en opbloei gekomen. Hoe komt dat, als dat gebeurt? Kun je de film van je leven voor jezelf terugdraaien? Ik geloof dat je eigen openheid voor het woord van God een rol heeft gespeeld, maar ik geloof zeker dat de Gods geest met je aan het werk was. Hij vond op een gegeven moment tijd rijp om ook iets voor u of voor jou te veranderen en diep van binnen je aan te raken. Geloven is een geweldig mysterie en dat kunnen we en dat moeten we nooit gaan uitrafelen of stuk gaan verklaren. Laat de geest van God maar zijn werk doen. Maar er is nog een andere, veel belangrijke vraag. Wat betekent het gedeelte van vandaag voor mijn leven? Ook in onze tijd zijn er mensen die zich afsluiten voor het evangelie. Maar er zijn ook mensen die hun hart openen, die belangstelling hebben, die onze hulp misschien wel nodig hebben. Hier in onze woonplaats zijn ongetwijfeld mensen die ons in gedachten toeroepen. Steek over en help mij. Maar hoe kom je dat op te weten? En hoe weten die mensen u, jou en mij te vinden? En hoe weten die mensen de juiste persoon te vinden? Want ja, u weet net zo goed als ik dat je met de ene persoon in onze gemeente makkelijk een gesprek kan hebben. Met de ene wat makkelijker als met de ander. En dat varieert dan ook weer van mens tot mens. En de vraag voor ons is, hoe kan ik voor God en voor mijn naaste dienstbaar zijn? Hoe kan ik op de weg geplaatst worden van mijn naaste, die mij nodig heeft? Paulus die ervaarde dat, doordat de geest van God, van Jezus, hem tot twee keer toe tegenhield. En de derde keer zag hij in de nacht, en tot drie keer toe zag hij in de nacht een gezicht. Het Griekse woordje orama, dat hier met een gezicht is vertaald, komen we ook tegen als Paulus in Damascus is. In Damascus had hij, vlak voordat hij in Damascus kwam, een groot licht gezien en de stem van Jezus gehoord. Nu was hij 3 dagen blind en lag in een kamer. Een gelovige christen in die plaats, Ananias, die kreeg een gezicht waarin hem duidelijk werd gemaakt dat hij Paulus moest bezoeken. Dus zowel Ananias als ook Paulus kregen een gezicht. Van Ananias staat er dat hij een discipel is, een leerling, een volgeling van Jezus. Wat een gezicht is, weten we natuurlijk niet precies. Maar het is een manier waarop God iets aan je duidelijk maakt. En God weet zelf wel het beste hoe hij iets duidelijk kan maken. Daar hoeven we niet over in te zitten. Maar ben ik dan een discipel, net als Paulus en Ananias? Wil ik Jezus oprecht dienen en van hem leren als discipel, als leerling? Bidt u wel eens of God iemand op uw weg wil brengen als hem dat goed lukt? Ik heb uit het mooie Bijbelgedeelte geleerd dat ik niet Gods agenda moet gaan beredeneren en verklaren. Nee, laat het mysterie van de Heilige Geest maar gewoon bestaan. Belangrijker is dat ik ga bidden of een dienstknecht mag zijn voor God en voor de ander. Bidden dat God mensen in onze omgeving de harten wil openen voor zijn liefde en evangelie. Bidden of God mij een gezicht wil geven als hij dat wil. Aan God laten merken dat ik bereid ben om naar hem te luisteren. Ook als God andere wegen wil gaan dan mijn plannen zijn. Bidden dat ik, als ik van plan ben om naar Azië of Bithynië te gaan, maar God wil mij in Macedonië hebben, dat ik dan niet mijn eigen zin doorduw en vruchteloos en zinloos bezig ben, maar dat ik Gods bedoeling met mij dan mag verstaan en oppakken. En doen naar zijn wil. Daar hoef je geen ingewikkelde geestelijke hoogstandjes voor te doen. Nee, dat vraagt gewoon dat je in alle eerlijkheid en eenvoud je knieën buigt en Want een mens kan elke dag zomaar veranderen. En laten we bidden voor onszelf. Dat we bereid zijn en dat God ons plaatst op de levensweg van die ander. Voor wij een naaste mogen zijn. Voor wie wij een naaste mogen zijn. Op Gods tijd en plaats. God. We kennen vast wel mensen in onze persoonlijke kring die hulp nodig hebben. Dat hoeft niet altijd iets materieels te zijn, maar het kan ook door, door te vragen hoe het gaat en door misschien eens een arm op een schouder te leggen. Bemoedigend woord. Hier willen we in het bijzonder bidden voor de familie Motke, zuster van Jannie, die is ernstig ziek. Het gaat niet goed, er zijn slechte berichten. Laten we bidden dat toch na de slechte berichten nog wat goede berichten kunnen komen. Bid dat er rust en vrede komt in de familie. Dat bepaalde dingen nog tot een goed eind kunnen komen. Ik wil bidden voor allemaal, alle die hier in de kerk zitten. Voor de familie. Ik wil ook bidden voor de familie van de knaap Rampaard, het monster. Familie van mezelf. Ze zijn niet eens in de dienst bij ons geweest, dus vanuit die verbondenheid wil ik toch vragen of met onze gedachten bij hen kunnen zijn. De man Gerard heeft op zijn verjaardag een slechte mededeling gekregen dat hij ernstig ziek was. Gelukkig zijn er nu de laatste tijd wat berichten dat er nog wel wat beter gaat. Ziekte waar je niet van kunt genezen, maar we weten, Heer, dat we hier op de aarde hebben geen lang, er is nog niet beloofd een lang leven hier op aarde, maar wat ons wel beloofd is, is een eeuwig leven straks na dit leven. En daar mogen we tot troost uit putten. En we kunnen vanuit die gedachten om ons heen kijken om voor de ander iets te betekenen, want het is ook zo belangrijk, ons leven is maar zo kort, maar we kunnen goede dingen doen. Als we kijken naar wat Jezus heeft gedaan in de wereld, voor iedereen die na hem geleefd heeft. Als we ook maar een klein stukje doen voor de ander. Dan moet het toch tot een goed einde leiden. Uiteindelijk mogen we geloven in hem, in God. En ik wil dan ook vragen. Sluiten met het gebed. van God.